Hallo en welkom bij aflevering 145 van de Earnings Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel opgedane kennis, ervaringen en expertise. Mijn missie is het om slechte online resultaten van goede bedrijven de wereld uit te helpen. Vandaag het gesprek met Carla Koning. Carla presenteerde diverse televisieprogramma's voor RTL 4, de AVRO en SBS 6, waar ze deel uitmaakte van het team van Hart van Nederland. Ze werkte jarenlang bij RTV Oost, de regionale omroep voor Overijssel, waar ze naast radio ook het tv-nieuws presenteerde in Vandaag de Dag. Met haar bedrijf Mooi Verteld geeft ze presentatietrainingen en coacht ze mensen om zelfverzekerd, succesvol en vooral met plezier hun verhaal te vertellen. Daarnaast is Carla als voice-over regelmatig in de studio te vinden voor het inspreken van bedrijfsfilms en commercials. Met Carla hebben we het over hoe ze van haar studie als leerkracht via lesgeven naar het nieuws presenteren is gekomen. Wat maakt het werken in een kleine groep van RTV Oost anders dan de wat eenzame wereld van RTL? We hebben het daarover hoe je je verhaal veel beter vertelt tijdens een presentatie en onder andere over onderzoeken die ze precies zeggen welke presentaties meer kijkers krijgen en waarom. Als laatste hebben we het over hoe zij online gebruikt om meer klanten te krijgen. Veel plezier met de inzichten van Carla. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Deze podcast aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ErnoHanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Ik zit hier met Carla Koning. Welkom Carla.
Dag Erno, hallo.
En Carla is een bekend persoon, tenminste als je wel eens hebt gekeken naar tv-programma's. Van wat langer geleden, maar ook van recent op RTV Oost, als je in ieder geval in Oost zit. Maar ook op de AVRO bijvoorbeeld.
Ja.
En daar is een lange historie. Maar daarvoor was ze onderwijzer, lerares.
Ik had een pretpakket. En ik had geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, dat soort vakken. Dus niet echt een exact pakket of economisch gezien of richting medisch. En toen dacht ik, nou weet je, dat is leuk. De PABO, Pedagogische Academie heette toen nog. Dat is leuk met kinderen. Laat ik dat maar gaan doen. Hoewel ik stiekem eigenlijk wel naar het toneel wilde. Of naar het conservatorium wilde. Maar dat was bij ons thuis nee. Mijn ouders zeiden, ga jij nou maar mooi naar de PA, want dan heb je gewoon een goede opleiding. En die dachten natuurlijk dat toneel of wat dan ook, dat is veel te onzeker. En ik heb dat ook keurig gedaan. Ik ben gewoon naar de PA gegaan. En overigens vond ik dat een hele leuke studie. Ik heb met een paar jaar voor de klas gestaan. En toen in 1982 kwam onze oudste zoon. En toen was het in het onderwijs nog eigenlijk fulltime werken of niet. Er waren nog geen duobanen. Dus ik was hartstikke jong, 24. En toen zat ik thuis met een baby. En toen dacht ik, nou jeetje, hè, dit is wel heel erg stil. Dus toen ben ik, ik zag iets langskomen in de krant. Ze zochten iemand voor het kinderprogramma bij de ziekenomroep. En toen dacht ik, nou weet je, studio. Ik had vroeger, toen wij in het Gooi woonden, zat ik op de Schellebellen. En dat was zeg maar de voorloper van Kinderen voor Kinderen. Dus ik zat op het kinderkoor van het Gooi. En wij zongen elke week in de KRO-studio. En daar had ik ook wel zoiets van, wauw, weet je, magie van de studio. Dat hele sfeertje. Ik dacht, nou weet je, ik vind het leuk om met kinderen te werken, iets voor kinderen te doen. En ik had ook wel gemerkt in het onderwijs dat als ik vertelde dat kinderen ook stil werden en gegrepen werden door mijn verhaal of mijn gekke stemmetjes doen. Dus dan dacht ik, nou weet je, zo'n kinderprogramma, dat is gaaf. Ik ga me gewoon opgeven en kijk wel wat het wordt. Nou, en toen kwam ik daar en ging achter die microfoon zitten. En ja, dat was magic. Dan heb je wel eens dat je denkt, ja, vlinders in je buik. Je gewoon opeens verliefd wordt en denkt, nou, dit is het. Dus ik heb een aantal jaren voor het kinderprogramma gewerkt. En dat was een bezoekprogramma voor kinderen die in het ziekenhuis lagen. Dus vandaar ook de ziekenomroep. Ja, daar heb ik natuurlijk ook best een beetje dingen. Ja, daar leer je ook veel dingen natuurlijk. En vandaar naar de lokale omroep. En toen werd ik gebeld door Radio Oost. En die zeiden van, goh, Karje, doe dat programma leuk. Je hebt een leuke stem. We zijn eigenlijk wel benieuwd naar jou. En kun je niet eens een cassettebandje sturen? Dus dat heb ik gedaan. Een cassettebandje opgestuurd. Ik kwam toen in mei 1990 in een klein klasje van Oost. En twee weken later had ik twee programma's. Het nieuws en de sport. Dus ja, dat was echt waanzinnig. Het feit dat je gewoon met iets wat je altijd vrijwillig deed, dat je daar echt, ja, je, ja, een soort echt vak. En dat je journalist wordt. En nou ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Dus toen heb ik echt al. En ik werkte intussen wel weer op school, hoor. Ik was natuurlijk een paar dagen in de week. Stond ik weer voor de klas. En toen ben ik echt gestopt met school. Toen ben ik echt fulltime.
Oh, wacht even. Je ging vanuit het gooi. Dus je hebt de PABO gedaan.
Ja.
En die was waar?
De PABO. Ik heb. Ik woonde in het gooi. We zijn daarna verhuisd naar Nunspeet. Okay. Op mijn 16e. En toen ben ik, na de HAVO ben ik naar Zwolle gegaan, naar de Pedagogische Academie. Dat was nog de Comenius Academie aan de Ten Oeverstraat. Daar zit nu de katholieke PABO. En daar heb ik mijn opleiding gedaan. En toen ben ik ook in Zwolle voor de klas gekomen.
Precies, je bent in Zwolle blijven hangen na je studie.
Ja.
En dat ziekenhuis, dat was ook in Zwolle?
Ja, de Overijsselse, de OZO, Overijsselse Ziekenomroep heette dat. En de OZO, ja.
En dat was in het ziekenhuis?
Dat was in een kleine studio. Was dat, en wij haalden op vrijdag alle verzoekjes op uit het ziekenhuis. Dat ging natuurlijk nog op papiertjes. Ja, je had toen nog geen computers of wat dan ook, hè. Dan heb ik het over 1983. En dan ging je de platen erbij zoeken in de fonotheek. En die werden dan gedraaid. Dus ik zat dan achter de microfoon, net als nu. En dan met een technicus die de plaat instartte of een cassettebandje. Maar je had natuurlijk nog geen cd's, die kwamen later pas. Dus dat is echt nog het vinyl tijdperk. Ja.
Nee, ik weet het nou heel goed. Toen ik 16 was, ook in het ziekenhuis gelegen. En een vrij lange periode. Dus ik heb veel naar de ziekenomroep geluisterd in die tijd. Dus dat had ook wel iets bijzonders. Dat je dat. En dan zo'n buisje.
Zo'n oortje.
Ja. Ik kan je niet meer voorstellen, maar zo was het wel.
Ja.
Dus, en toen kwam je dus voor de klas hier te staan. En dat heb je hoe lang gedaan? Hoeveel jaar?
Nou, ik heb eerst 4 jaar voor de klas gestaan. Dus na mijn opleiding. Toen ben ik gestopt. En toen ben ik eigenlijk 2 jaar later weer opnieuw natuurlijk weer begonnen. Want toen had je intussen al duobanen enzovoort. En toen ben ik gewoon, heb ik nog jaren voor de klas gestaan. Totdat ik de luxe had om te kiezen tussen de baan bij Oost of de baan op school.
Maar toen je gelijk stapte bij Oost, ben je toen gelijk gestopt met je lesgeven? Ja, oké.
Ja.
En toen, want toen ben je ziek, omdat dat was vrijmiddagswerk, dat deed jij gewoon natuurlijk naast.
Dat deed ik gewoon naast op zaterdag.
Ja.
Ja, en later dus die lokale omroep. Dat was weer een stapje hoger in de zin van, dat was natuurlijk bereik. Hè? De OZO, de ziekenomroep, is alleen binnen de ziekenhuizen. Hè? Was toen het Sophia en de Wezenlanden. En de LOZ, de lokale omroep Zwolle, dat was natuurlijk voor heel Zwolle. Dus dat was alweer een groter bereik. En ik ben daar ook het nieuws gaan doen. Dus ik ben heel snel in die nieuwshoek beland. Dat ben ik eigenlijk, is dat wel een rode draad door mijn carrière heen.
En dat bereik, dat gevoel van bereik, had je dat ook in de studio in de KRO toen?
Nee, daar ben je niet zo mee bezig.
Nee.
Dat heb ik overigens nooit. Want dat zeiden ze later wel van, ik heb op Hart van Nederland gewerkt. Daar hadden we soms meer dan 1 miljoen kijkers. En dan zeiden ze, vind je dat dan niet eng? Ik zeg, nee, dat is zo abstract, dat begrip. Je bent in de studio, je bent daar met een paar camera's om je heen, met collega's, maar ook met een aantal cameramensen, iemand die de autocue doet. Dat is je wereld. Daar vertel je je verhaal. En dat uitgezonden wordt door heel Nederland, of zelfs nog verder, daar ben je niet mee bezig. Je doet gewoon zo goed mogelijk je werk.
Maar er komen toch af en toe mensen op je af die je herkennen?
Ja, dat zeker. Ja. En nog steeds is dat wel zo. Ja.
Ja. En dat, hoe voelt dat dan?
Dat voelt gewoon goed. Kijk, als je het nieuws doet, daar word je nooit op afgerekend. Heb je een bepaald programma, dan kun je daar nog eens... Maar het nieuws is neutraal. En ik ben degene die het nieuws brengt en zo goed mogelijk probeert uit te leggen en vertelt. En dan is het eigenlijk alleen maar leuk. En dan krijg ik eigenlijk altijd nog steeds hele leuke reacties. Mensen die je spontaan even groeten en dan kijken van, oh, waar ken ik ervan? Of ik hoor in de winkel een bekend gezicht, weet je wel zo. Dus dat is heel laagdrempelig. En ik heb eigenlijk altijd alleen maar leuke reacties gehad. Ja.
En bij RTL4 heb je Van het Land gedaan. Mm-hmm. En Hart van Nederland.
En Hart van Nederland was bij SBS, ja.
Oh, sorry, bij SBS. Ja,
ik ben eigenlijk altijd... Ik ben in 1990 begonnen bij Oost. En toen heb ik na 3 jaar... dat is heel leuk bij zo'n regionale omroep. Daar is natuurlijk nooit zoveel budget. Dus toen was het... Hey, Honing, doe eens even een lippenstiftje op, want we doen de screentest. Want de tv kwam eraan. En dus nou, dat gedaan, screentest. Nou, leuk. Dus toen mocht ik dat ook af en toe doen... Maar iedere keer als freelancer. Hè? Dus als er een collega ziek was of niet kon, dan werd ik ingevlogen. Maar ik vond het zo leuk. En ik had zoiets, ik wil dit meer. En ik wil dit ook voor mezelf. En bij Oost werkte ik altijd als freelancer. Dus ja, ik had die kans niet om daarvoor vast te komen.
En dat was puur het budget wat ze hadden?
Ja, dat is natuurlijk wel heel handig als je goede freelancers hebt. Die heel makkelijk overal in zitten zijn. Carla, die kon alles. Ik deed het nieuws, ik deed de sport. Ik deed Varia-programma's of verzoekplaten. Of ik deed tv. Dat is natuurlijk super handig als je iemand hebt die overal inzetbaar is.
En die maar weinig te betalen ook nog.
Misschien. Dat weet
ik niet. Als je freelancer bent, dan word je alleen betaald voor de momenten dat je werk doet.
Ja, klopt. Dus toen heb ik maar eens gedacht van, joh, ik heb eigenlijk wel meer ambitie. Het kriebelde ook wel. Ik denk, ik wil wat meer voor mezelf en ik wil eigenlijk gewoon Hilversum. Dus toen ben ik...
Wat is dan die ambitie?
Omdat je voelt dat er gewoon meer zit dan je kunt laten zien. Dat je voelt van binnen, er is meer. Mijn hart gaat jubelen van, weet je. Doe de dingen waar je hart van gaat zingen. Maar daar werd ik... Ik had zoiets, ja, er is meer. Dat voel je wel en dat... En dat mensen ook wel zeiden tegen me, joh, dat zou ook wel leuk zijn als je dat... dan krijg je wel eens een tip of een hint. En ik denk, nou, weet je, ik ga het gewoon proberen. Dus toen ben ik, even kijken, in 90 begonnen bij Oost, 93 TV. Toen ben ik in 96 ben ik naar Sport 7 gegaan. Daar heb ik screentest gedaan.
Ja.
En dan ben ik ook bij het nieuws terechtgekomen, bij het sportnieuws. Samen met Jeroen Latijnhouwers, die ken je misschien, dat heeft ook bij RTL gewerkt. Dus zit volgens mij nu bij Max. En Jeroen en ik deden om de dag het nieuws. Maar dat duurde maar voor mij 7 weken. Of 5 weken, geloof ik. 5 weken. Want toen ging de zender op zwart.
Ja.
Dus was het gewoon...
De eerste commerciële zender was het geloof ik.
Ja, de eerste commerciële sportzender.
Precies.
En daar betaalde je 2,50 gulden voor per maand.
Precies.
Nou, dat was een schande. Echt, moet je kijken wat je nu betaalt. Maar dat was echt... Nou, het is gewoon helemaal door de NOS natuurlijk verguist. Die zender leed 1 miljoen gulden verlies per dag. Dus ja, zelfs John Mol hield dat niet. Die had zoiets, ik trek de stekker eruit. Maar je zit dan wel bij Endemol. En die hebben wel gezorgd dat we allemaal weer een nieuw plekje kregen. Dus ik ben toen bij RTL begonnen van het land. Dat was een programma op locatie. Heb ik 2 seizoenen gedaan. Het was eigenlijk een programma wat inging op de achtergronden zeg maar, van de Nederlandse land- en tuinbouw. Dus het was een programma, werd gesponsord door het ministerie van Landbouw en Visserij, heette dat toen nog. En wij gingen op locatie boeren, nieuwe technieken. Dat was leuk. Maar ook dat stopte weer.
Even nog terug, want toen zei jij van, als je het nieuws opleest, dan word je niet afgerekend.
Ja.
Maar bij zo'n programma, word je dan niet afgerekend?
Nee, niet. Want dat is gewoon een heel vriendelijk, leuk, gezellig programma.
Nee, als ik nu kijk hoeveel sommige mensen toch zijn tegen industriële landbouw, zeg maar. Voor het milieu en ook de afbraak van
van het milieu, omdat het enorm veel kost om...
Ja, dat speelde toen niet.
Nee,
ik
precies.
Ik heb het over de 97.
Ja, dat zal
dus
verschil
dat, zijn. Dat is een ander tijdperk.
Ja.
Het dierenwelzijn was minder. De Partij voor de Dieren was er nog niet. Weet je, dus dat speelde niet.
Ja.
Nee, dat is geen item geweest.
Ja.
Maar goed, dus na twee seizoenen... En toen heb ik een videoband gestuurd... Nee, het was zo, ik werkte intussen nog wel bij Oost. Ik deed daar wel de zaterdagochtend, dus nieuws en dat soort dingen. En toen hadden we een gast uit Twente, de Buttenbos uit Enschede.
Ja, oh, die ken ik nog.
Die ken je.
Ja.
Ja, en ik ken hem eigenlijk alleen nog. De Buttenbos was Henk.
Ik weet niet hoe die heet, maar een heel bekende term.
Ja, geweldig. Een hele inspirerende man. En ik las het nieuws en hij zei tegen mij... Jij moet eens even een bandje sturen naar Fons van Westerlo. Hij zegt, dat is een vriend van mij. Hij zegt, ik vind dat jij bij Hart van Nederland moet. Dus ik had zoiets. Oké.
Okay. Maar hij kende je eigenlijk niet.
Hij kende me helemaal niet. Maar hij had me gezien in de studio. En ik kwam natuurlijk binnen om het nieuws te lezen. Maar hij zegt, jij moet op tv. Hij zegt ik zie jou helemaal bij Hart van Nederland. Hij zegt, ik ga Fons. Ik zie hem toch. En ze hadden zo'n clubje mannen. Dan gingen ze elke maand naar het Amstel Hotel. Dan gingen ze borrelen en... Hij zei, ik ga dat bij Fons in de week leggen, maar jij stuurt intussen een band. En Oké, dus ik die band opgestuurd. Screentest. Ja, en toen kon ik lekker naar Hart van Nederland. Dus dat was waanzinnig leuk.
Dat heb je 3 jaar gedaan?
Dat heb ik 3 jaar gedaan, ja.
En Hart van Nederland, noem je dat ook nieuws? Of?
Ja, tuurlijk is dat nieuws. Hallo.
Sorry. ik kijk niet naar nieuws. En zie ik al nieuws.
Nee. Nou, het grappige is, toen ik begon bij Oost, toen ik begon bij Hart van Nederland, stond het in de stijgers. Maar we hadden nog wel een klus. In de zin van, we werden nog niet echt serieus genomen. We waren de omroep van... Of het programma van, ja, als er een stoeptegel scheef ligt, dan heeft Hart van Nederland er een item over. Dat. Nou, dat was soms ook wel een beetje zo.
Ja, nou, dat bedoelde ik ook een beetje. Dat, noem je dat nieuws?
In het begin. Later niet meer. Want toen kwam ook de NOS naar ons toe om te zeggen van, joh, hoe doen jullie dat? Want wij hadden waanzinnig veel kijkers. Wij hadden bijvoorbeeld items met muziek. Hè? Dat was, dan had je een bepaalde reportage die wat langer duurde. Nou, daar hadden we ook muziek onder. En dat was in het nieuws not done. Maar de NOS kwam ook. En die zeiden van, ja, maar wij vinden dat toch echt wel, hè, hoe jullie dat aanpakken. En wij hoorden echt het nieuws vanuit, de mensen op de straat zelf. Weinig witte boorden. Dus echt de mensen waar het om ging... Die lieten we aan het woord. En dat we dat af en toe eens even met een muziekje... dat je daar wat meer sfeer geeft. Ook de NOS is er toen mee begonnen. In dat opzicht hadden we ook een soort pioniersrol. Waar ik ook steeds nog heel trots op ben... is dat Hart van Nederland... het is ook een soort Robin Hood TV. Zo heb ik het ook wel eens genoemd. Je kwam soms op voor mensen die tegen... iets aanliepen waar ze deuren bleven gesloten, van het kastje naar de muur gestuurd. En wij konden met ons programma een soort breekijzer zijn. Want dan was er bijvoorbeeld een nieuwe, noem maar iets, een nieuwe belastingmaatregel die voor bepaalde mensen heel verkeerd uitpakte. Nou, dan kun je wel de witte borden laten, hè? De ministers, de staatssecretarissen aan het woord laten. Maar wij gingen dan een gezin opzoeken die met die maatregelen moesten dealen. En wij lieten dan zien wat voor impact dat heeft. En wat dat met je doet. En met jou en je kinderen. En dus wij hadden altijd een achtergrondreportage. Nou, dat soort portretjes zie je nu ook bij de NOS. Wij deden dat toen. En je kon dan soms door middel van die uitzending... Opeens ging die deur wel open. Of opeens werden ze wel gehoord. Of opeens was er wel... een luisterend oor, waardoor ze het voor elkaar kregen... of in ieder geval dat er naar hun situatie werd gekeken. Zo deed je iets goeds met je programma. En dat vond ik heel mooi.
Maar bemoeide je ook met de inhoud of was het puur dat je oplas?
Wij bemoeiden ons in zoverre met de inhoud... dat wij wel onze teksten schreven zelf. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat je sowieso heb je dezelfde tone of voice binnen een programma natuurlijk... Hart van Nederland is niet, als je het hebt in de zin over Nederland, wij zeiden altijd ons land. Dus in de zin nooit Nederland. Ons land. Dus je maakt het persoonlijk, het was wij. Dus je had een soort dicht bij de kijker gevoel. Dus door middel van je teksten kom je dicht bij mensen. En dat heb ik bij Hart van Nederland echt geleerd. En dat was gewoon leuk. En natuurlijk is Hart van Nederland de Telegraaf op de camping. Tuurlijk. Maar er zijn wel heel veel mensen die dat gewoon leuk vinden en lekker wegkijken. Nou, prima.
Ja.
Dus van daaruit werd ik eigenlijk benaderd door de AVRO. Die zeiden van, we vinden je leuk. En we hebben een nieuw programma, dat heet Gezondheidsplein. En we denken dat dat echt iets is, wat bij jou past. Dus,
en waarom?
Ja, ook wel dat laagdrempelige. Gewoon wie je bent en wat je uitstraalt.
En je bent toen geswitcht van SBS6 naar de AVRO.
Ja.
En waarom heb je die switch gemaakt?
Nou, ook wel omdat ik het na zoveel jaar... Ik heb natuurlijk bij Oost altijd in de weekenden gewerkt. En natuurlijk bij Hart van Nederland ook vaak in de weekenden en late diensten. Want het is live. 10:30 hadden we als tijdslot, maar dat werd vaak later. Dus ik was natuurlijk vanuit Amsterdam weer terug naar Zwolle. Dus ik was nooit voor 12:30 thuis, 's nachts. De volgende dag wel weer kinderen naar school, dat soort dingen. Dus het was best wel pittig. Maar ik vond het zo waanzinnig leuk dat ik wel heel erg heb getwijfeld en gedacht, zal ik dat doen of niet? Maar toen dacht ik van, weet je, het is voor het gezin ook lekker dat ik gewoon normale tijden heb, overdag, de weekenden, thuis. Dus dat heeft toen wel de doorslag gegeven.
En heb je het na tijd ook ervaren op die manier? Is het ook een opluchting geweest voor je gezin en voor jou?
Ja, het was wel wat overzichtelijker, ja. Want het was natuurlijk, ik ging altijd rond 6:00 weg, 's avonds of 17:45. Dus altijd, het eten moest maar door iemand anders geregeld. Dus het was een hoop geregeld en gedoe. Dit was wel wat handiger en makkelijker, ja. Ja, dat klopt. En gewoon de vakanties en de weekenden. En je hebt natuurlijk, gezondheidsplein liep van, zeg maar, van het nieuwe seizoen, dus zeg maar september tot en met april. En had je die zomerperiode, had je helemaal vrij. Dus dat was ook wel heel luxe. Ja.
Maar het aantal kijkers was denk ik behoorlijk anders.
Ja, zeker. Ja,
veel minder.
Van miljoenen publiek naar misschien 200.000-400.000.
En was dat niet belangrijk voor jou?
Nee. Voor de omroep natuurlijk wel.
Ja.
Maar ik heb het nooit voor kijkcijfers gedaan. Nee. Nee, want als je dat gaat doen, volgens mij word je daar niet blij van. Nee.
Gezondheidsplein, waarom stopte dat op een bepaald moment?
Gezondheidsplein is na 3 seizoenen gestopt omdat de AVRO eigenlijk klaar was met Dokters TV. De AVRO wilde showtrappen en musicals. Nou, dat is intussen zo, hè. En ze hadden vinger aan de pols. En dat vonden ze genoeg. En ze wilden van dat Dokters TV-imago af. En dus toen zeiden ze, ja, nou, en dan wordt dat gewoon, ja, toen waren ze er klaar mee. En dus ook met mij.
En dan sta je eigenlijk van het ene moment op het andere sta je op straat?
Ja, dan sta je gewoon op straat. En dat was best raar hoor. Want na zoveel jaar tv en radio was er even helemaal niks. En dus dan ben ik eigenlijk wel een beetje gaan denken van wil ik nog in Hilversum of niet? Of toen heb ik een soort tussenjaar gehad. Waarin ik heel erg heb gedacht van, wat wil ik nou? Wil ik weer terug op tv of niet? En toen heb ik eigenlijk bedacht van, nou weet je, ik ga gewoon weer eens even voor de klas.
Maar zoek je hulp bij het denkproces als je daarmee bezig bent? Of doe je dat gewoon...
Nee, dat doe je toch... presentator zijn is wel een eenzaam vak. Je hebt wel collega's, maar ook weer niet. In de zin van, je bent ook vaak elkaars concurrent... En bij zo'n omroep is het gewoon, als je binnen bent, hè, dan wordt alles keurig voor je geregeld. Je hebt de stylist, je hebt de persvoorlichter, alles, hè, je komt in een warm bad. Maar op het moment dat je daar dus, als je niet meer bij zo'n omroep zit, dan is het, dat stopt allemaal. En ja, dan moet je het gewoon zelf doen. En dus ik had zoiets, ik ga gewoon lekker weer voor de klas. Ik zie het allemaal wel. En wat er dan op mijn pad komt, komt er op mijn pad. En toen kwam Oost eigenlijk weer na een poosje. Die kwamen in... 2 jaar later kwamen ze van... joh, wij gaan het nieuws. Willen we wat dichterbij mensen brengen? We willen ook qua tekst enzovoort. Nou, ik heb natuurlijk daar heel veel ervaring mee. Dus toen was ik zo blij dat ik weer bij Oost het nieuws mocht gaan doen. Waardoor ik ook eigenlijk die laatste periode bij de AVRO toch weer mooi... heel mocht maken. En dat heb ik nog 7 jaar gedaan, tot 2 jaar terug.
Zo ervaar je het dus wel, dat de plotseling abrupte stop van zo'n seizoen, na 3 seizoenen, dat het voor jou niet af was.
Het was niet af, nee, want het was niet mijn keuze om te stoppen.
Ja.
Ik deed iets wat ik net al zei, het was ook mijn droom. Hè? Ik heb mijn droom ook echt waargemaakt. Ik heb het mogen beleven, ik heb het mogen doen. En opeens was die droom ook weg. En dan kom je in een soort vacuüm terecht van... Ja, hoe ga ik dit nog weer goed krijgen? Of een baan bij tv is niet zomaar te vinden, toch? Ja, wie zit er op mij te wachten? Wil ik dit weer aangaan? Het is natuurlijk ook altijd wel... Je moet altijd pieken, je moet altijd presteren. Dus ik heb heel erg gezocht van... Wil ik dat nog weer? Of ga ik gewoon toch weer terug naar mijn roots? En zie ik wel wat er komt? Ik had gelukkig nog wel steeds mijn inspreking. Ik doe veel voice-overs. Ik had mijn presentaties nog wel. Dus in zekere zin was je ook nog verbonden met je vak. Alleen je deed het niet meer op tv.
Want krijg je dan niet een soort burn-out-achtige verschijnsel in zo'n jaar? Omdat je in een soort, wat je al zegt, in een soort vacuüm komt en eigenlijk een soort... Waar je voorheen altijd druk had van presteren en plotseling heb je totaal geen druk meer.
Het was zeker geen burn-out, maar het was wel een heel erg... Het was wel even een verstilling, ook in jezelf. En op een gegeven moment ging ik echt mijn kruidenpotjes op alfabetische volgorde zetten. En toen dacht ik, nee honing, dit is echt niet goed. Nu moet je wat gaan doen. En dacht ik, ja, wat kan ik gaan doen? Ik heb nog een diploma en mouw omhoog en aan de bak. En jij gaat gewoon voor de klas en... Is ook goed. En was ook weer heel leuk om terug te zijn. Ik was natuurlijk 15 jaar uit het onderwijs geweest. Maar het lesgeven, dat is heel erg leuk. En het met kinderen werken is heel erg leuk. En ik vond het ook waanzinnig leuk om in een team weer te werken. Hè? Want als presentator, wat ik net zei, ben je toch best heel eenzaam. Je hebt wel een redactie om je heen. Je hebt ook een eindredacteur, een directeur, maar het werk zelf doe je, hè, dat doe je zelf. Je schrijft je eigen teksten, dat soort dingen. Dat is allemaal superleuk, maar het is ook wel een soort eenzaam vak. En met collega's heb je niet heel veel contact. Wel op momenten, stel dat je een duo... Bij Oost hadden we de laatste jaren natuurlijk wel een leuk team van collega's. Maar bij de AVRO, daar werkte ik alleen. Dus daar heb je verder weinig contact met de andere collega's die andere programma's doen op andere tijden. Dus ja... Het is wel weer opnieuw voor jezelf even uitvinden wie je bent en wat je wilt. Maar ik ben wel heel erg van lekker dingen doen. Dus ik vond het helemaal prima weer voor de klas.
Dus je gaf je les. Je werd weer gevraagd door radio door Oost. De RTV Oost. En je had het net al over dat je daarnaast ook presentaties gaf. En de voice-over. Wanneer ben je gestart met je eigen bedrijf dan?
Ik ben eigenlijk al in 1998 gestart met mijn eigen bedrijf. Dat heette toen nog Carla Honing Communicatie. Deed ik ook allerlei presentaties, dat soort dingen, voice-overs. En dat is in 2010, heb ik dat veranderd in Mooi Verteld. Omdat ik intussen ook allerlei trainingen en workshops had gevolgd op het gebied van presenteren. Ik werd vaak benaderd van, goh, ik moet een presentatie geven. Ik vind dat spannend, ik vind dat eng, hoe pak ik dat aan? En toen ben ik daar, allerlei trainingen in geval. En toen dacht ik, ik heb zoveel ervaring nu, ook als presentator. En ik wil dat wel delen eigenlijk. Ik vind het wel heel erg leuk om dat te vertellen en dat over te brengen. En toen ben ik in 2010 met Mooi Verteld begonnen. Dus naast mijn werk bij Oost ben ik met die trainingen begonnen. Die ik dan sinds nu kleine 8 jaar geef.
Ja, wat deed je toen op het moment dat je je bedrijf begon? Toen was je al lerares? Toen was je alleen bij RTW Oost aan de slag? Bij SBS aan de slag?
Toen ik in 98 begon, toen zat ik net eigenlijk... was ik bij RTL 4. Zat ik tussen RTL 4 en SBS in.
Precies.
En toen dacht ik, ik ga gewoon lekker een eigen bedrijf starten. En gewoon de dingen die ik doe. Hè, want dat, je doet natuurlijk voice-overs. Je wordt gevraagd om presentaties te doen. Dan zit je met de Belastingdienst enzovoort.
Maar dus dan moet je een freelancer, bedrijf... dan heb je toch hetzelfde? Als je gaat freelancen, je freelancer voor RTV Oost.
Ja.
Had je toen dan geen inschrijving?
Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, want ik ben echt pas in 98 met dat bedrijf begonnen. Ja, en daarvoor was het... Ja, maar dat, toen zat Oost nog binnen de NOS en zo. Dus ik weet niet hoe dat, dat zat. Okay. Nee, geen idee.
Nee. Ja, grappig. En dus je had een bedrijf, je deed voice-over, dat doe je nog steeds. Toch?
Ja.
Ja. En je gaf presentaties. Wat voor soort presentaties deed je dan?
Voor bedrijven bijvoorbeeld. Voor de Rabobank, bank in beeld. Dat soort presentaties. Of bank in hypotheken. Een bedrijf wat zoveel jaar bestond. Wat een feest had. Of vaak interviews. Hè, dus dagvoorzitter. Dat soort dingen ook. Maar ook wel een avond openen. Gasten interviewen. Dus heel divers.
Ja. En nu, 8 jaar, geef je vooral trainingen.
Ja.
Waar train je mensen precies op? Wat is hun grootste probleem waar ze op traint?
Nou, de meeste mensen die komen trainen, die zijn eigenlijk best wel onzeker. Onzeker over zichzelf, onzeker over hoe ze overkomen, onzeker over wat ze moeten vertellen, zenuwachtig ook, blokkeren daardoor en kunnen niet echt vertellen wat ze willen vertellen. En nou, ik help je om woorden tot leven te brengen. Ik help je om je verhaal te vertellen, zodat je in je kracht staat. En ja, daar. Ik zeg altijd van faalangst naar straal. Hè? Dus heel veel mensen hebben straalangst. Hè? En zijn bang om zichzelf te laten zien, om te stralen, om dat lichtje te zijn op het podium, om die verbinding te maken met mensen. Nou, en ik help je om te stralen.
En wat is, want jij noemt het net, en dat zijn woorden die ik heel vaak hoor met name van coaches, maar wat is voor jou in je kracht staan? Wat betekent dat?
Nou, dat je echt kunt vertellen wat je wilt vertellen. En dat je je daar lekker bij voelt. En dat je daar ook gewoon zin in hebt. En dat je denkt, nou, ik heb me voorbereid. Ik heb geoefend. En ik ga het doen. Ik kom iets brengen. Hè? Presenteren is iets geven. Je geeft jouw woorden, je geeft jouw emotie dicht bij mensen. In een duidelijk verhaal, wat geen bla-bla verhaal is, maar echte woorden. En dan sta je in je kracht, in je zelfvertrouwen. En dan vind je het leuk om het te gaan delen met mensen. In plaats van dat je denkt, nou, wat ik te vertellen is toch vaak niet interessant. Of mensen luisteren niet, of ik praat over hoofden heen. Ja, dat... Dat heeft te maken met je voorbereiding. Dat heeft te maken met welke woorden kies ik. Hoe oefen ik dat eigenlijk? De meeste mensen oefenen het live. Als ze daar voor de eerste keer staan, oefenen ze dat live op dat podium. En dan schrikken ze van hun stem. En ze schrikken van, oh jeetje, hier loopt het niet. Weet je, ze oefenen dat niet hardop van tevoren. De meeste mensen oefenen niet eens hardop. Dus oefenen het een beetje in hun hoofd. Een soort van. En denken, nou oké, ik zal het wel kunnen. En hoppa, die staan op dat podium. En het is weer een teleurstelling. Weer een gevoel van, ik kan het niet. Of nou, dat. En ja, daar gaan we gewoon mee aan de slag. En dan sta je in je kracht. En dan is het gewoon leuk om... En dan wil je juist je verhaal vertellen. Omdat je zo goed hebt voorbereid. En je komt iets brengen. En ja, dat is mooi.
Twee dingen die ik... afgelopen dagen aan bezig was geweest. Ik heb een artikel gelezen over presenteren. En dat ging over TED Talks. Mm-hmm. En deze man die heeft beschreven het proces van het geven van een TED Talk. En hoe belangrijk dat was. En met name hoe vaak de presentatie werd geoefend. Kwam daar aan bod. Hè. Je gaat een heel selectieproces voordat je werkelijk de TED Talk mag geven. Eerst is dat de vraag, mag je hem geven? En dan heb je hem al een paar keer gedaan. In zijn geval, zijn presentatie, deed hij dus ook al oefenend wat nog niet klaar was. Eerst voor poppen en beesten en toen voor zijn dochter en toen voor zijn gezin en toen voor vrienden. En zo elke keer weer verbeteren en aanscherpen een presentatie. En uiteindelijk toen was het moment daar dat hij proefpresentatie moet geven voor de TED-organisatie. En dan word je nog weer gecoacht en getraind. En dan uiteindelijk als je de presentatie gaat geven in de TED-omgeving, op het officieel moment dat wordt opgenomen, dan heb je hem al zo vaak geoefend dat je eigenlijk niet hoeft na te denken over hoe kijk ik in de zaal of wat doe ik nu even op dit moment met mijn hand. En voor de rest weet je alles. Alles loopt gewoon. En dat speelt zo'n belangrijke rol. Het oefenen van je presentaties. En ik denk ook dat mensen daar vaak, ik zelf ook, ik kan me herinneren dat ik heb een presentatie gegeven op SOPCON in Chicago. En ik denk, ik bereid me voor in het vliegtuig. En Nou ja, zoals ze dat dan begint noemen, wing it. Hè? Dus ik denk, nou ja, ik doe het wel even. Dat werkt gewoon niet. Je geeft gewoon de meest beroerde presentatie die je kunt geven. En niemand herinnert mij op dat moment. Dat gaat over mij. Hoe vaak zou je een presentatie moeten oefenen? Wil je hem goed doen, zeg maar, gemiddeld?
Ja, dat is heel lastig te zeggen natuurlijk. Dat verschilt hè, per persoon. Ik weet wel, Jochem Meijer heeft een nieuwe show. En hij heeft hem 100 keer getry-out. 100 keer. Ja, dan gaat het vanzelf. Hè? Dan voel je je compleet comfortabel. Je moet hem zeker... weet je, als wij een nieuwstekst lezen op tv... dan hebben we hem zeker al 20, 30 keer hardop geoefend. Iedere presentator oefent hardop. Want dan weet je waar het schuurt, waar het niet lekker loopt, waar je ademsteun zit. Nou, dat soort dingen. Hoe vaak is natuurlijk per persoon verschillend. Maar 20, wel,
30 is al een mooie indicatie, want dat doet bijna niemand.
Dat doet bijna niemand. Maar als professional, hè, het moet eruit komen alsof je dat huppetee uit je hoofd doet. En natuurlijk heb je de autocue wel. Je hebt het ook op papier nog voor je, want als die autocue uitvalt. Maar als jij een presentatie geeft die belangrijk is, dan verdient het niet anders dan dat het veel aandacht krijgt.
En maar elke presentatie is toch belangrijk, denk ik?
Ja, ik denk, ja, zeker. Maar zo vaak jij denkt dat je het nodig hebt, totdat je denkt, ja, nu zit hij in mijn hart, in mijn hoofd, en nu kan ik hem eigenlijk... ik zeg altijd, als je 's nachts wakker wordt en je kan de eerste 3 zinnen gewoon... dan is het goed, hè? Dan zit het erin. Nou, vooral dat begin moet staan. Hè? Je moet goed beginnen... Er moet een kop en een staart aan zitten. Een kernboodschap. Mensen kunnen niet zoveel onthouden. Hè? Die kunnen maar eigenlijk van alles wat jij vertelt... blijft ongeveer 10% hangen.
Ja, en een van die opmerkingen die ik ook daarmee heb... dat in de eerste 7 seconden van je presentatie... wordt bepaald of ze het leuk vinden of niet.
Ja. Ja. What's in it for me? Wat zit er voor mij in dat ik naar jou luister? Waar raak je mensen gelijk mee? Mensen willen gelijk... het gevoel hebben van, ja, als ik naar jou luister, daar heb ik wat aan. He, een soort gezamenlijke betekenis. Daar maak jij het verschil mee. He, als jij op een congres spreekt, je bent de 6e spreker. Ja, dan zie ik je hele publiek al van gaap, burp. Daar staat Carla weer. En wat gaat zij nou melden? Ja, als jij onmiddellijk die verbinding weet te maken met mensen. En onmiddellijk dat contact hebt. Dan zijn ze wel bereid om naar jou te luisteren. En nou, daar hebben we ook, binnen de training doen we daar van allerlei dingen mee. Bijvoorbeeld een hele goede tip is vanuit stilte beginnen. Dus stel dat je loopt dat podium op, dat je even stilstaat. Mensen willen even scannen, willen even aan je snuffelen. Van, goh, wie is dat? Oh, dat is Erno. Oh, wat heeft hij aan? Oké. En dan kunnen we luisteren. We kijken en luisteren samen gaat slecht. En dan kiest ons brein altijd voor het kijken. Dus dan waaien jouw eerste woorden al weg. Dus zorg ervoor dat je vanuit die stilte begint. Ik zeg altijd, iedere dominee of juf voor de klas, kijk maar naar een dirigent, die beginnen vanuit stilte. Dan is er optimale aandacht voor jou en dan komt ieder woord binnen. Nou, als je dan over 7 seconden... Vrouwen, ja, man, dan, dat is dan waarschijnlijk een vrouw, want mannen die hebben iets meer tijd nodig om te kijken.
Uiteraard.
Maar, dus, hè, Harvard doet daar heel veel onderzoek naar en... binnen 17 seconden hebben dus mensen bedacht of ze naar jou gaan luisteren of dat hun gedachten alweer wegwapperen. Dus ja, dus ieder woord moet goed binnenkomen.
Ja.
Dus jouw begin is heel belangrijk. En dat moet je gewoon super goed in je hoofd hebben. En als je je daar comfortabel bent, de eerste paar minuten vinden mensen ook het engst. Daarna ben je erdoor, zeg maar.
Ja. Ja, dat hoor je overigens in veel presentaties. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel van die TEDx-evenementen.
Ja.
Waar het presenteren wel een rol speelt, maar veel minder belangrijk. Dat is veel minder controle en coaching daarbij.
Ja. Dat is kwaliteit ligt ook beduidend lager. Ja,
100%. Ja. En je ziet, sommige mensen hebben wel een goed verhaal. En je ziet dan dat ze in het begin in hun stem hoor je het, in hun gedrag zie je het. Ja. Maar na een paar minuten zakt dat weg. En dan zie je het echte verhaal voorkomen.
Presenteren is topsport. Hè? Ik zeg het, je spreekt 3 talen tegelijk. Het is sowieso de inhoud van je verhaal. Dus de woordtaal, hè? De woorden en de zinnen die je maakt, de feitelijke inhoud. Bijna 100% van de sprekers richt zich op die inhoud. Alleen maar op die inhoud. Dan heb je je lichaamstaal. Dus wat je uitstraalt, heb je er zin in? Hoe kijk je? Ben je gespannen? Mensen hebben compleet aannames. Als jij heel gespannen met een heel gespannen koppie oploopt, zenuwachtig. Dan zien mensen dat, die voelen dat gewoon. Dus dat is de tweede taal die je spreekt. En de derde taal, dat is je stem, je stemtaal. Met je stem leg je uit. Met je stem geef je woorden kleur.
Dat was het gave, warme gesprek met Calla. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show145. Vergeet niet te abonneren op de Ernohanning Show. En dat doe je heel eenvoudig. Bijvoorbeeld door naar Stitcher te gaan of welke app je ook gebruikt op je telefoon. Zoek op de Ernohanning Show en klik op het plusje of het vinkje om te abonneren. Dan krijg je vanzelf de volgende aflevering op je telefoon. Lekker handig. Heb je een vraag, een opmerking, een reactie over deze aflevering of over de Ernohanning Show? Stuur me een mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor super graag van jou. Dankjewel en tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Ernohanning Show op ernohanning.nl.